iets aan te werken. Dat was voor jou, je kende de nukken van zo'n toestel en je wist ook hoe je het moest bedienen. En een ander kon daar minder goed mee overweg gaan, want elk toestel was natuurlijk handgemaakt in die tijd, was geen fabrieksmateriaal, maar handgemaakt en elke spinrokken had zijn eigen eigenaardigheden waar je vertrouwd mee moest zijn. Nou, en zo vertrouwd als Aleid Baker van buiten met haar weeftoestel, haar spinrokken was, zo raakte zij nu van binnen vertrouwd met de verborgen heimelijkheid van de Heer. Aldus leerde ik de verborgen heimelijkheid Gods van binnen en beluisterde daar zo menige fraaie, verheven, wijze les van de Heilige Geest. Mocht een nobel mens die van een predikant menen te kunnen beluisteren, dan zou hij met alle plezier 7 of 8 mijl in pij en blootsvoets gelopen hebben om dit mee te maken. Ze heeft het over een goede preek, hè? Waar je een paar kilometer voor loopt om die predikant te kunnen horen. Dat heb je ervoor over. Je weet, dat moet iets heel goed zijn, hè? Daar wil ik per se heen. Zoiets ontving ik dikwijls van God. Het was mijn dagelijks brood. Ze hoefde er dus geen 7 mijl voor te lopen in pij en blootsvoets om het mee te maken. Ze kregen dat dagelijks brood. Ach, hier verzamelde ik in korte tijd een schat aan inwendige deugden, alsof ik wel 100 jaar werk in gestoken had. Dus het is een overvloed aan groei die in deze fase van Aleid, zo in het begin van het noviciaat, zichtbaar wordt. Want die biecht die ze gesproken heeft, die zal samenhangen met de periode waarin zij ingekleed werd. In de constituties vinden we namelijk een aanwijzing dat postulanten, als ze aangenomen werden, zich moesten voorbereiden op een biecht. Dus tegen die context kunnen we het verstaan. Een jaar later, als ze ingekleed, als ze in een novice professie tegemoet ging, en ze was aangenomen voor de professie en ze wilde ook zelf geprofessed worden, dan was het niet meer de biecht die centraal stond, maar de eucharistie. Dan bereidde ze zich voor op het ontvangen van de eucharistie, die in de middeleeuwen veel minder ontvangen werd. Er was wel elke dag een mis, maar men ging veel meer zelden de communie dan tegenwoordig. Men ging een keer of 12, 14 per jaar de communie, meer niet. De hoogste feestdagen natuurlijk. 43. We hebben al gezien dat ze in 38 voor het eerst het lijden begon te ervaren. Nu in 43 vraagt ze de Heer om haar de trappen en wegen van het lijden nader uit te leggen. 213. Hij verklaarde elk aspect van zijn lijden, als ook zijn woorden en zijn daden. Vermoed mag worden dat hier het evangelie achter zit, wat zij natuurlijk kennen. De 4 evangelisten zijn zeer vertrouwd geweest in het kloosterlijk milieu van Galilea. En Aleid zal allicht steeds hebben willen weten wat de betekenis was van alles wat in het evangelie staat. Woorden en daden. Hij legde niet alleen uit wat er zich ten tijde van zijn lijden afspeelde, maar ook wat er bij zijn geboorte gebeurde. Wat er vaak in het evangelie staat en ook overvloedig in de heilige schrift voorkomt. Hij trok mij langs deze weg tot mijn binnenste, tot in zijn binnenste, in zijn open, liefdevolle hart, dat vervuld was van goddelijke lering en goddelijk oordeel. U ziet dat het heilig hart hier ook weer functioneert als het binnenste van Christus, waarin zij niet alleen de liefde ervaart, de minne Gods ervaart, maar waarin ze ook de zin van de menswording van Christus van lieverlee leert kennen. Niet alleen zijn lijden staat er, maar ook zijn geboorte en alles wat in de schrift voortkomt. Het begint haar langzaam maar zeker duidelijk te worden wat de weg van Christus is. En zij spiegelt als het ware haar eigen mystieke weg daaraan. Er was hier, in het open liefdevolle hart, zoveel van aanwezig, goddelijke lering en goddelijk oordeel, dat het overvloeide van alle mogelijke goed. Ach, hier hoorde ik de wijze lessen Gods. Ik wandelde te midden van dit alles rond, terwijl ik ondertussen met Jezus sprak en me met hem onderhield, zoals twee geliefden zich met elkaar verstaan, in vraag en antwoord. Met tekens over en weer. Het is eigenlijk ook heel mooi dat Aleid zich hier ook zich bewust is van het feit dat het onder mensen ook heel gewoon is. Je ziet verliefde paartjes ook altijd wel geheime tekens uitwisselen. Die hebben niet altijd woorden nodig om elkaar te verstaan. Die geven elkaar ook tekens. Een tikje tegen de wang, of strelen over de hand. Allemaal tekens. Nou, die tekens bedoelt ze, tekens over en weer. Het is heel menselijk eigenlijk, hè? Zoals ze de ervaring van de liefde van Christus in haarzelf probeert te beschrijven. Hele menselijke, dus ook de menselijke liefde is niet iets wat lager staat, maar is een uiting van de goddelijke liefde. Niet volmaakt, alles behalve. Want in de manier waarop wij elkaar lief hebben, schuilt heel wat eigenbelang nog. En jaloersheid, en nijd, en afgunst, ik weet al niet wat voor ondeugden er nog tussendoor schieten. Maar het is in wezen dezelfde liefde. In een onvolmaakte vorm. 44. Ik kreeg daar, in het hart van Jezus, in het binnenste van Jezus, namelijk onderricht omtrent de hoogste waarheid. Zo wandelde en doorgrondde en doorzag ik voor het eerst de liefelijke, beminnelijke mensheid van onze lieve Heer Jezus Christus, zijn verheven natuur, en daarboven zijn innerlijke, met reden begiftigde ziel en zijn krachten. Het wordt haar langzaam maar zeker duidelijk wat de betekenis is van de menswording. En ik denk dat dat ook een van de grote waarden is van het werk van Aleid Baken. Dat aan haar mystieke weg gekoppeld is de mystieke betekenis van het mysterie van de menswording, dat wij vanaf de komende zondag weer gaan voorbereiden in het kerkelijk jaar met de Advent, en dat we met Kerstmis en Epifanie gaan vieren. En dat het ons enkele weken in zijn ban houdt. Het mysterie waarom God menselijk is. Daar komt zij langzaam maar zeker in te staan. In die heimelijkheid Gods. In die verborgen intimiteit Gods. Te mogen zien waarom dat nou eigenlijk is. En dan is ze al lang eroverheen dat dat zou zijn om de zonde van de mensen goed te maken. Dat had God ook zonder meer wel kunnen doen. Dan had hij niet zijn zoon hoeven te zenden om mens te worden in Christus. En daar bent u toch met me eens. Daar is de mens worden toch niet voor nodig geweest. Het gaat blijkbaar om veel meer. En om dat meer, dat begint Aleid nu te zien. Nooit, 228, nooit was er iemand die zo zijn hof kende als ik, die in het liefdevolle, beminnelijke hart, vervuld van geluk en genade, mocht wandelen. Daarin heb ik alles geleerd wat voor mij van belang was en wat ik moest weten. Hierdoor drong ik dieper door aan de hand van zijn liefdevolle onderricht tot in de verborgen, verheven en afgrondelijke godheid. Binnengaan in de mensheid van Christus is terechtkomen in zijn godheid. Binnengaan door de mens Jezus is uitkomen bij de Vader. De verborgen, verheven, afgrondelijke godheid. Daar ervoer ik het wezen van God als verheven boven al wat bestaat. Het schept alles en geeft alles vorm. Ook zag ik dat het een niet zonder het ander werkt, of het nu groot of klein is. In deze zinnen wordt een enorme eenheid van ervaring uitgedrukt. Alles hangt met alles samen. Alles heeft vanuit God zijn diepe zin. Heel de schepping, groot of klein. 234. Ach, daar leerde ik hoe God mens werd en geboren werd, zonder de maagd ook maar te verwonden. Dat zie je Duitse op het mysterie van de maagdelijke geboorte. Dat ze als gelovige zonder meer accepteert. Zonder zich van die onkiesse vragen te stellen naar de biologische aspecten daarvan. Zoals dat helaas
in deze tijd een beetje gebeurt. Ach, ik kan het allemaal niet uitleggen. Daar leerde ik dat men de mensen niets duidelijk kan maken. Daarom laat ik het verder aan God over. Ach, hieruit blijkt voor mij het grote licht en het onderscheid dat men door de verheven en afgrondelijke Godheid heen in alles ziet schitteren. Hieruit komt de grote kracht van de geest voort die niemand overtreffen kan. Want zij vindt hierin haar fundament. Zij vindt hierin haar fundament en niet in een of andere vreemde kerst. Ach, hierin mogen ik voor altijd en eeuwig verkeren in volmaakte trouw die nooit of te nimmer gebroken kan worden. Dat bid ik God. Ja, eigenlijk een prachtige tekst die als het ware stoot op het mysterie waar dat voor ons ten diepste verborgen blijft, maar dat zich toch voor een gedeelte openbaart. God is zichtbaar in Christus. God wordt ook zichtbaar in mensen die van Christus zijn. Het is een groeiproces dat tegelijkertijd ook een leerproces is. Wat ze omtrent God leert, haalt ze niet uit de boeken. Ze haalt ze ook niet van preken. Ze haalt het uitsluitend uit het binnenste van Christus. Het is beleving. Het is ervaring. Het is geleefde spiritualiteit. Hierdoor, 45, door al wat ik van God leerde, raakte ik van binnen zo in vuur en vlam wat kennis en midden Gods betreft, dat ik niets anders dan een serafijn of een cherubijn leek. De twee hoogste engelenrangen, hè, van de zeven rangen van engelen, cherubijnen en serafijn. Ik ging namelijk vurig voort op de tweede weg met de serafijnen en straalde hier als een cherubijn. Met nieuwe liefde werd ik opnieuw ontstoken en daarmee vloog ik omhoog in God boven de serafijnen uit. Daar verloor ik mijzelf zo volkomen tot er slechts een grondeloos niet restte in de afgrond van God. Daar ervoer ik minnen boven alle zinnen, boven wat ooit een schepsel vatten kan. Lange tijd bevond ik mij op deze verheven weg. Ik maakte daarop voortgang en nam toe in zielenadel. Wat langzaam maar zeker ook gaat doorbreken is dat in de rangorde van de schepping, zoals we dat van God uit ervaart, mensen veel belangrijker zijn dan engelen. God is immers geen engel geworden, maar mens. Mensen zijn veel en veel meer waard, als je het zo mag uitdrukken, dan engelen. Ik vloog omhoog in God boven de serafijnen uit. In mijn ervaring, hè? De ervaring. Maar niet omdat ik zoveel voorstel. Nee, ik verloor mijzelf. Ik raakte helemaal van mijzelf los. Ik werd van mijzelf ontdaan, zou je kunnen zeggen. Tot er slechts een grondeloos niet restte in de afgrond van God. En dat niet, dat is het wezen van elke mens. Ons diepste wezen is dat wij niet zijn. God heeft ons uit het niet geschapen. U kijkt verwonderd, want u hoort bijna zeggen dat de mens niets zou zijn, hè? Dat is niet de bedoeling. Het is geen ontkenning. Als ik het woord niet gebruik. Maar het is onze wezenlijke proportie. Al wat wij zijn, zijn wij door God. Van onszelf zijn wij een niet. We schrijven het dan maar tussen aanhalingstekens, zoals in 250. Omdat het een beetje opvalt. Want dat niet betekent al zo gauw een ontkenning. En dat is hier niet de bedoeling. Het is ons diepste wezen. Niet zijn. En wat wij zijn, zijn we door dankzij God. Zielenadel. Ja, in de Nederlandse literatuur is de zielenadel van het grootste gewicht. Daar is ook heel veel belangstelling voor. Heel reeksen van geestelijke schrijvers, mannen en vrouwen, hebben het steeds weer over de hoogheid van de ziel. Dit gebeurde door in overeenstemming met Gods liefste wil alles zoveel mogelijk met zorg en toeleg te doorleven. Als ik geen trouw betoond had ten opzichte van hem in het leven van navolging, zou hij mij niet met meer weldaden beloond hebben. Omdat ik hem echter altijd trouw bleef, ook al waren mijn mogelijkheden beperkt, gaf hij mij steeds maar meer. Daarin, in het wezen van God, van de Godheid, raakte ik zo diep betrokken, en dat doorgrondde ik zo ver als voor een schepsel maar mogelijk is. Zo raakte als het ware aan de rand van haar schepselijkheid. En dat is wat in de mystieke ervaring heel vaak voorkomt. We noemen dat ook wel de extase. Dat is dat je buiten jezelf geplaatst wordt. Bij extase denken we altijd dat we omhoog gaan of zo. Ook dat komt wel voor, dat men dan de levitatie, het zich van de grond verheffen. Wat dat voor verschijnselen zijn, weet ik niet zo. Dat is meer voer voor de psychologen. Wat ik in het algemeen gemakkelijk ervan begrijp is dat als een mens zo diep betrokken wordt in het godsmysterie, dat dat ook aan zijn lichaam wel op een of andere manier te merken is. En dat kan zich uit, we hebben het al gezien bij Aleid, ook in tranen en het gevoel alsof je aderen barsten en diepe, alsof je hart uit je lijf wordt gerukt en het andere daarvoor in de plaats komt. En die ervaringen zijn allemaal lichamelijke ervaringen. En ook hier is daar sprake van. Maar waar het in wezen om gaat, dat is dat het niet bij die lichamelijkheid blijft. Dat het in wezen gaat om het wezen van de mens. En ze zegt dat ook in 260. Dit vond niet met mijn zintuigen plaats. Dit diep betrokken raken in God. Naar buiten toe bleef ze gewoon een zuster met twee ogen, een neus en een mond die kon praten en lachen, bidden en werken. En hier en daar in huis in het klooster te vinden was op de tijd die daarvoor gold. Je merkte uiterlijk aan haar niet veel. Dat moet zij ook. Dat moet zij ook. Want ze zegt ook, dit vond niet met mijn zintuigen plaats, deze nieuwe ervaring. Waarbij ik als het ware uit mijzelf gerukt word, alsof ik bijna ga zweven, alsof ik bijna... Hè? Maar met laten en lijden. Dat was haar weg. Met geloof en hoop. Zoals u en ik ook leven uit geloof en hoop. Dit ontsteeg aan alle werkzaamheid van geschapen machten. Dit kon ze niet zelf bewerken. Dit overkwam haar. Het ontsteeg aan de werkzaamheid van geschapen machten. Ik had het niet zelf in handen, hoor je hier zeggen. Het gebeurde gewoon aan mij. En in het volgende zien we ook staan dat ze zich met twee benen op het grond bleef bewegen. Ik ging hiermee met de schouwing gods, met die middenbrand waar het boven over gaat, van buiten zo ongecompliceerd om, dat niemand wist dat zich dit grote wonder, namelijk van het alsmaar dieper mogen ingaan in het mysterie van God en de reden van de menswording van Christus mogen zien, van buiten zo ongecompliceerd mee om, dat niemand wist dat dit zich grote wonder in mij voltoont. Ik volgde de gemeenschap namelijk steeds in alle opzichten. Daardoor miste men mij nergens waar ik aanwezig hoorde te zijn. Dat betekende dat men mij steeds als er gewerkt moest worden in het werkhuis kon aantreffen. Als ik voor de duur van een Onze Vader afwezig zou zijn geweest, zou men mij gevraagd hebben waar ik geweest was. Nooit verzuimde ik ergens, hoe ontroerd of uit het veld geslagen ik ook was. Evenmin lag ik ooit een uur op bed van ziekte of ellende, tenzij het echt nodig was. Altijd ben ik maar doorgegaan, zonder dat de buitenwereld er weet van had, tenzij ik zelf bekend maakte wat voor de buitenwereld verborgen bleef. Ach, deze kostbare schat droeg ik mee, verborgen in de akker van mijn hart, zodat niemand wist wat zich in mij afspeelde, voordat de tijd van spreken gekomen was. Nooit deed ik op een bijzondere wijze boete, of nam ik noemenswaardig meer stilte in acht. Dat heeft maar beperkte waarde. U ziet hoe luchtloos het tegelijkertijd als een Utrechtse wond in Galilea levend ook bleef. Zijn er vragen misschien?
Ja. Misschien zie ik het helemaal verkeerd, maar ik heb er moeilijk mee hoe zij precies weet dat het maar goed allemaal komt.
Dat is een kwestie van ervaring.
Ja, maar wat dat is?
Dat valt nooit te bewijzen. Het valt alleen maar te herkennen aan de manier waarop ze met wat ze ontvangt omgaat.
Maar ze praat zo duidelijk over wat God tegen haar zegt en wat God met haar doet. En ik denk, ja, hoe weet ze dat zo zeker?
Ja. Hebt u in uw leven wel eens meegemaakt dat u zegt van, goh, dat heeft zo moeten zijn. Dat heeft God vastgewild. Dat heeft hij zo geregeld. Hebt u het als gehad?
Ja, maar dat geloof ik niet.
Waarom zegt u het dan?
Ik zeg het nooit, want ik geloof het niet. Je hebt echt wel eens momenten dat je zegt van, ja, nou, dat zal. Maar nee, dat geloof ik gewoon niet.
Ik zal u een mooi verhaal vertellen. In de Tweede Wereldoorlog, op 7 oktober 1944, was er in Utrecht een grote razzia. De SS liep met getrokken pistolen achter de Duitse Weermacht aan. Wij woonden in de Vondellaan. Mijn vader zat ondergedoken onder de vloer van de slaapkamer in de benedenflat die wij bewoonden. Met nog een mijn buurman die boven woonde, het was een flatgebouw. Met zijn oudste zoon, die waren met z'n drieën, zaten ze onder de vloer. Kleed er weer overheen, bed er overheen, niks te zien. Ik was toen, 44 was ik 8 jaar. En ik was met mijn broer die onder mij komt naar het huis boven ons, waar die andere meneer ook bij mijn vader beneden zat. Ik weet na de hand dat heel de straat, huis aan huis, werd doorzocht. En dat men overal wel mannen vandaan haalde. En mijn tante, die stond op de uitkijk. Mijn moeder lag in bed. 'S Nachts was mijn jongste broer geboren, 7 oktober. Die lag in het kraambed, zoals dat heette. En mijn tante, die in huis was, die stond voor de erker te kijken. Die zei, ja, nou zijn ze op nummer 23. Oh god, nou halen ze die weg. En even later kwam alsmaar, wij woonden op Vondellaan 1, nummer 1, helemaal vooraan de straat. En na alsmaar zag ze met getrokken pistolen die mannen naderen. En mijn moeder lag op dat moment te bidden in bed. Zo hard dat het bed schudde, zegt ze, heeft ze altijd gezegd. Tot onze lieve vrouw van altijd de bijstand, waarvan een beeltenis in de huiskamer ging. Klein portretje. Ik heb het nu zelf. Mijn moeder is overleden. Zo'n klein portretje. En op een gegeven moment zegt mijn tante, ze lopen voorbij. Ze komen niet bij ons. Enige huis in de straat waar ze niet geweest zijn. En mijn moeder heeft naar de hand gezegd, dat heb ik te danken aan onze lieve vrouw van altijd de bijstand. Dan vraagt u, bewijs dat is. Voelt u hoe brutaal zo'n vraag zou zijn? Ja, dat wou ik u even laten weten.
Ik heb er alleen maar moeite mee.
Ja, maar als u nou dit hoort, heb u er minder moeite mee, hoop ik.
Ik bedoel, hij heeft precies hetzelfde gehad in de oorlog. Die ging vrolijk naar buiten. Dus er liepen Duitsers. Maar hij deed net of hij idioot was. Weet je wel? Dus ze lieten hem gaan.
Ja.
Anders had hij opgepakt geweest.
Ja.
Maar hij begon heel gek te praten. Hij deed net of hij idioot was. Toen
hebben
we hem laten gaan.
Laten gaan, ja. Idioot,
dat
moet je niet gebruiken. Van,
ja,
nou hangt het er maar vanaf. Heeft hij dat gezegd? Of niet?
Zeg u?
Nou hangt het er maar vanaf hoe je dat uitlegt. Kijk, mijn moeder zegt altijd, heeft ze tot de dood volgehouden. Ja. Dat heb ik aan onze lieve vrouw te danken.
Ja. Ja.
En niemand van ons heeft het ooit gewaagd dat in twijfel te trekken. Of zo je best mag zeggen. Ja, zeg, stom toeval.
Maar zij heeft het zo ervaren.
Precies, dat is het verschil.
Maar dit vind ik ook duidelijk.
Wat hier staat is hetzelfde. Ja, daarom moet je proberen.
Daarom is het ook het lezen na zoveel jaren.
Ja.
beweging.
Ja, precies.
Net als je zelf gaat opschrijven.
Maar een beweging wordt 10 jaar later niet weggehaald. Dat is het probleem. Precies. Zo persoonlijk. Zo persoonlijk is het. Het is het probleem van de ander. Het is uw probleem. Niet het probleem van Alain.
Nee, het is van mij.
Ja. Geeft niet hoor. Want mystieke teksten zijn niet zo makkelijk. Dat is heel waar. Ja. Ja. Precies, je moet, ja.
Het is heel moeilijk om dat van nuchter
te lezen. Dat is zo, ja. Dat is zo. Ja. Als ik plotseling met zo'n tekst geconfronteerd word, weet ik ook niet wat ik ermee aan moet. Ja, maar daar hebben we nou net een cursus voor. Hè? Om een beetje te leren lezen, teksten. Want, weet je wat het grote probleem van onze tijd is? Dat we geen religieuze ervaring hebben. Al onze zintuigen zijn afgestompt om religieuze ervaring nog mogelijk te maken. En hier wordt ons tekst voorgelegd van iemand die religieuze ervaring heeft kunnen verwoorden. Zoals ook vele anderen. Hele grote ook. Johannes van de Kruis, Teresa van Avila, Rusbroek zijn allemaal hele grote. Maar ook in onze tijd komt het voor. Je kunt schitterende teksten lezen bij Dag Hammarskjöld. En bij Etty Hillersum. En bij Antoine de Saint-Exupéry. Een oorlogsvlieger. Die De Kleine Prins geschreven heeft. Een mystiek geschrift. Iedereen denkt dat het een romannetje is of zoiets is. Maar dat is het niet. Het ligt er maar aan ook hoe je het leest. Hè? Lees je het met je voelhorens uit naar religiositeit. Dan lees je het toch anders dan wanneer je begint van. Och, dat is een leuk boekje. Kan ik s'avonds in bed eens lezen of zo. Dan kom je nooit zo ver. Dat is duidelijk. Dan gaat het je eerder vervelen. Zeg, hoe moet ik daar nou mee? Wat een onzin. Allemaal veel te moeilijk, zeg je dan. En dan sluit je jezelf natuurlijk gemakkelijk af. Maar, nogmaals, het is haar ervaring. Het is geen leer. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Het is een soort biografie. Autobiografie die wij hier lezen. De weg naar jezelf. Door de ogen en door de ervaring van Alain Paak. Het is 8:30. Zullen we even pauzeren? In die zin ook. Dat het een doorbraak heeft bewerkstelligd. Namelijk de doorbraak van de weg van kennis en minnen. Je zou zeggen de eerste contemplatieve weg. Kennis en minnen. Waarin ze ziet waar het God als het ware om gaat. Komt tot een vierde weg, de weg van laten en lijden. De weg waarin zij weet, deze weg heeft Christus ook ten diepste gegaan. Dat is ook mijn weg. Dat is de weg van de christen in het algemeen. Door lijden en sterven heen. Breken. Tot in het leven de verrijzenis. Bij Aleid heeft zich dat voorval van die doorbraak. Die gedateerd is, voorgedaan in 1441 in de nacht van Hemelvaart. Ze schrijft daar zelf op meerdere plaatsen over. En we mogen dus aannemen, daar gaan we zonder meer van uit, dat dat ook op waarheid beurt. In die nacht heeft zij een ervaring gehad die haar leven voorgoed zou veranderen. En om die ervaring op het spoor te komen, moeten wij wat teksten lezen. En daarbij zal ik te gelegene tijd het een en ander uitleggen. Laten we eerst maar eens kijken wat er gebeurde. We nemen op bladzijde 5 onderaan het stukje dat met 47 is gemerkt. Het gebeurde eens op de vooravond van Hemelvaart, toen de metten voorbij waren en iedereen geknield in het koor het Onze Vader had gebeden, dat ik mijn hart verhief tot God. Het hoogfeest in 80 bood ik hem toen de nietige, onaanzienlijke viering die had plaatsgevonden aan, voor het overweldigende dat hij voor ons gedaan had. Vooral na de metten maakte ik er een gewoonte van hem te danken voor de 4 wegen. Wat staat hier nu? Het gaat over
de vooravond van hemelvaart, de nacht die daaraan vooraf gaat, de metten, die moeten rond het middernachtelijk uur in Galilea zijn gezongen, plechtig. En het was de gewoonte dat na de metten de zusters nog een enkel ogenblik geknield op de koerbanken zaten. Totdat de priorin het tekentje zou aangeven dat het weer tijd was om de kapel, de kloosterkerk te verlaten en weer naar bed te gaan. De zusters kenden dus het nachtelijke koergebed. En men bad dan altijd om enige rust van de overgang van het koorgebed naar het stil teruggaan naar de cel te overbruggen, wat men dan een Onze Vader en nog iets zo'n beetje in stilte. Kunt zich dat wel voorstellen. En het lag voor de hand dat Aleid natuurlijk in die nacht ook zich bezig hield met het mysterie van hemelvaart. Dat immers een fase is in ons paasmysterie. Hemelvaart hoort bij Pasen en Pinksteren. 50 dagen paastijd wil eigenlijk zeggen 50 dagen vieren dat de Heer verrezen is. Maar in verschillende, steeds hoger wordende fasen. Je zou kunnen zeggen, met paasnacht dringt op de paasmorgen met de vrouwen bij het graf door dat de Heer verrezen is. Dat de gekruisigde de verrezene is. Maar men denkt hem nog op aarde te vinden. Maria Magdalena, Miriam, Rabuni, houd mij niet vast, zegt Jezus. Evangelie Johannes 20, vers 1 tot 10. Ook verderop in datzelfde hoofdstuk de ontmoeting met de leerlingen. We hebben de Heer gezien, zeggen ze tegen Thomas. Thomas gelooft het niet, een week later wordt hij opgenomen in diezelfde ervaring. De Heer wordt nog gezocht op aarde. Dat is Pasen. Hemelvaart is een doorbraak van het paasgeloof in zoverre dat je het zo zou kunnen formuleren. De Heer die gekruisigd was, is verrezen, maar hij is niet meer op aarde. Hij is ten hemel gevaren. Hij zetelt aan Gods rechterhand. Wij moeten hem niet meer in zijn lijfelijke gestalte op aarde willen zoeken. Dat is de sfeer van hemelvaart. Het is Pasen, maar nu een graadje erger zou ik zeggen. De Heer is niet meer verrezen als verrezen op aarde te vinden, maar hij is bij de Vader in de hemel. Nog een graad verder is Pinksteren. Pinksteren zou je kunnen zeggen is de voltooiing van Pasen. Pinksteren zegt: de gekruisigde is verrezen. De verrezene is bij de Vader. En zendt van daaruit, van de Vader uit, zijn geest. Ziet u, zo wordt Pasen als het ware in onze beleving, in onze viering, ook in het kerkelijk jaar, als het ware opgebouwd. Dat is denk ik belangrijk om het volgende ook te kunnen begrijpen, want bij Aleid breekt juist ook dit zien in haar persoonlijk door, in haar persoonlijk leven. Ja? Nee, maar ze doet daar heel weinig pretentieus over. Laten we zeggen, in het licht van het mysterie van hemelvaart, ervaart zij wat de zusters daar s'nachts hebben gezongen, maar als een nietige, onaanzienlijke dienst. Voelt zij zo aan. Heer, wat kunnen wij toch weinig doen tegenover het vele dat u ons schenkt? Zo'n beetje die sfeer. Ja? U vraagt maar rustig, hè, als u woorden ziet staan die stoten of die u niet begrijpt, zeg het maar rustig. Ze maakte dus na de met een gewoonte van God te danken voor de 4 weken. Ik denk dat we dat ook even moeten uitleggen. Die komen ook hoor, die gaat ze uitleggen, maar opdat u het beter verstaat, leg ik het nu van tevoren maar even uit wat er komen gaat. De 4 weken zijn de aankondiging. De advent. De aankondiging van de Heer. De advent. 9 maanden rustte hij in het lichaam van zijn moeder. De tweede weg is dat hij geboren werd in dit aardse tranendal, zoals Alijn het ook ergens zegt. Dat hij geboren werd is kerstmis, kersttijd. Het groeien naar het openbaar leven. Dat is de tweede weg. De derde weg is de opgang naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. 40 dagen tijd, een goede week. En de vierde weg, dat is de weg van de verrijzenis. De dood overwonnen, tot door het leven heen gebroken, verrezen, opgestegen ten hemel, de geest gezonden. U kunt zich dat als een cirkel voorstellen. Het begint met, zo is de levensloop van elke mens. En zo gaat het elk jaar weer opnieuw beginnen. Zo wentelt ook als het ware het kerkelijk jaar, als een cirkel rond, begint met de aankondiging van de Heer, de geboorte, opgaan naar het lijden en het sterven, de doorbraak in de paasnacht, het groeien naar de hemel, de geestzending. Ziet u het gebeuren? U ziet hier het kerkelijk jaar in zijn hoofd, mysterieën bij elkaar. Dus als wij het kerkelijk jaar vieren, we beginnen volgende week zondag weer, aanstaande zondag met de eerste adventszondag, dan gaat het om die beweging. Steeds weer elk jaar opnieuw. Het is alsof wij van jaar tot jaar meer meegenomen worden in die beweging. Dat is wat er gebeurt als je met de kerk mee viert, de liturgie. Ook het kerkelijk jaar is een omvormingsmodel. Langzaam maar zeker wordt ook jij meer christen. Door meer de beweging van Christus, aankondiging, geboorte, lijden, sterven, verrijzen, mee te maken. Dat is prachtig eigenlijk, hè? Als u het zo kunt zien. Nou, Aleid, bedankt de Heer voor die vier wegen. Van aankondiging, geboorte, lijden, sterven, verrijzen. Ze ziet, dat is eigenlijk dat is het mysterie van Christus in het kerkelijk jaar. Dan gaan we lezen. 285. Op de eerste plaats dankte ik hem voor het feit dat hij zich verwaardigd had af te dalen uit het rijk van zijn vader in het lichaam van de maag. Daarin rustte hij gelukzalig en wilde hij onze menselijke gedaante aannemen. Aankondiging advent. Maar dat was nog niet genoeg. Hij wilde ook die gelukzalige plaats verlaten en van daaruit in dit aardse tranendal komen. Hij stelde zich tevreden met bittere armoede en pijn in de vorm van honger, dorst, koude, hitte, vaste waken, minachting vanwege mensen, prediken, zwerven van de ene plaats naar de andere, nadrukkelijke aansporingen, berispingen en onderricht van het zondige volk. Daarbij ondervond hij zoveel tegenwerking dat hij uiteindelijk de dood vond en zo de schandelijke kruisdood stierf. Voorts bedankte ik hem voor de werken van barmhartigheid die hij de mensen bewees door hun ziel gezond te maken, door blinden te doen zien, doven te laten horen, kreupelen te doen lopen, melaatsen te reinigen en doden tot leven te wekken. Verder toonde hij zijn barmhartigheid nog in de vorm van al die tekenen en wonderen die hij verrichtte in van zijn indringende gebeden die hij verrichtte in van zijn... Nee, er is iets mis met de tekst. En in nog veel meer. In mijn geest ben ik dit allemaal in zeer korte tijd nagegaan, maar met hooggestemde dankbaarheid. De tweede weg dus, van het binnengaan in het aardse tranendal, en daar de werken doen die wij hier beschreven vinden. Alles meemaken, prediken, zwerven, tekenen stellen, doven laten horen, kreupelen doen lopen, de laatste reinigen, doden op leven leggen, dat alles, werken van barmhartigheid. Dan komt de derde weg, 301. Op de derde plaats was ik dankbaar voor zijn heilig lijden en voor de pijn die hij in die bewuste nacht geleden heeft. Ook hier heb ik kort bij stilgestaan. Het zou trouwens te veel tijd in beslag nemen om daar op deze plaats over te vertellen. Zo laat het bij deze eenvoudige aanduiding dat ze ook als het ware even in dat korte Onze Vader die derde weg zag. Op de vierde plaats bedankte ik hem voor zijn glorievolle verrijzenis, zijn openbaring en zijn hemelvaart. Het mysterie dat in die nacht gevierd werd. Voor deze vier wegen nu was ik hem vrijwel bij voortduring dankbaar. Toen alles voltooid was waarvoor hij gekomen was, richtte ik mij al dus naar binnen en verhief ik mijn hart tot God met nieuwe dankbaarheid. Dit, Hemelvaartsdag, was de dag waarop al deze wegen op verheven wijze afgelegd waren, overeenkomstig de liefste en welgevallige wil van zijn Vader. De Hemelvaart is de dag waarop Christus voor het eerst dan in haar beleving weg is van de aarde. De eerste weg begon juist al om geboren te worden, geconcipieerd te worden in de schoot van Maria. Dat is al een aards bestaan. Zij is nog verborgen in de schoot van de moeder. Dan het geboren worden en werken in de wereld, het opgaan in lijden en sterven, de verrijzenis, de hemelvaart, dan is het als het ware de Heer is van de aarde weg. Sinds zijn aankondiging, sinds Advent, is dit nu de dag waarop we het zonder hem moeten doen. Zo is die cirkel ook nog een keer extra rond. Kunt u het volgen?
Ja.
Ja, u een vraag?
Ten eerste, het gericht zijn op de mensheid van Christus, is dat speciaal middeleeuws? Fascisten snap ik ook zo.
Ja, in die lijn staat alleen ook. Ja, dat is heel sterk middeleeuws.
En dan die viering van geboorte, lijden, sterven en veren. Is dat eigenlijk maar, ja, maar ik niet zeggen, is dat niet het beleven, dat is dat een gedachtenis?
Ja. En wat verstaat u onder gedachtenis?
Nou, zou ik zeggen, dat ze het helemaal weer beleefd.
Juist, maar dat is ook de betekenis van gedachtenis. Als wij de gedachtenis des Heren vieren, is het niet om alleen maar aan hem te denken, maar ook om weer op dit moment te actualiseren wat er van eeuwigheid door hem gedaan is. Van alle eeuwigheid, ja. Dus het gaat ook niet alleen, het laatste avondmaal zal ik maar zeggen, is van eeuwigheid ook door God voorzien.
Maar niet geschied.
Ja.
Niet gebeurd.
Op dat ene moment, dat iedere keer als wij Eucharistie vieren weer herhaald wordt. Zo dikwijls gij dit doet, zult gij... Juist. Juist, ja. Dat is de betekenis. Kerstmis betekent niet de verjaardag van de zoveelste verjaardag van Christus geboorte. Dat is niks. Of u nou 65 of 85 jaar oud wordt, maakt eigenlijk niks uit. We vieren dat dan, maar het is eigenlijk niks. Dat Christus herdenken de geboorte van Christus, maar meer dan een verjaardag. Het is een gedachtenis. Dat wil zeggen dat wij dat opnieuw gebeurt wat toen gebeurd is. Christus wordt opnieuw geboren in de harten van alle gelovigen. Dat is de betekenis van de kerstviering. Niet alleen maar van, oh, nou hebben we kerstmis, dat vieren we met een mis natuurlijk, en maar ook een gezellige maaltijd, dat is geen kerstmis. Dat is oppervlakkig.
Ja, nee, dat is niet zomaar. Dat het opnieuw geboren wordt van Christus, het is dan eenmalig geschied.
De historische geboorte van Christus is eenmalig geschied. Maar in het geloof wordt hij opnieuw geboren in elke christen die de gedachtenis van de geboorte viert. Maar het is natuurlijk niet een geboorte identiek aan de geboorte van Christus in de schoot van Maria. Het is een geboorte in geloof, in onze beleving. Ja.
Zo
heeft zij dat beleefd, ja. Ja.
Is dat alleen met kerstmis dan aan kerstmis vast, of kan dat door het jaar ook gebeuren?
Natuurlijk kan dat, maar laat ik zeggen, het kerkelijk jaar bestaat uit een reeks van eenmalige feesten. Hè, waarin wij ons menselijk leven als het ware teruggespiegeld zien. Ook wij zijn aangekondigd, geboren, wij leven nu. We lijden misschien, hopelijk niet, want we hebben altijd een hekel aan. Maar als het moet, laten we proberen dat we de krachten voor ontvangen. We sterven, dat staat vast, niet waar. Hè, daar zijn we al zoveel voor gegaan, nooit iemand uitgezonderd. Ook wij zullen mee moeten, de dood door, verrijzen. Waar we niets van zien. Maar door Christus, de beweging van Christus, mogen we dat alles vermoeden, verwachten, verhopen. Dan kun je zeggen, nou ja, kijk, Goede Vrijdag is bij uitstek de dag waarop je het lijden van Christus herdenkt. En niet alleen door er aan te denken, maar door het in dat lijden te gaan staan. Het te actualiseren. Het te maken tot, voor jouzelf, zeg maar, die beweging mee te maken. Zodat het meer is dan alleen maar een afstandelijk denken over. Zoals bij een verjaardag.
Als iemand nou veel lijdt in de loop van het jaar, niet op Pasen en niet op een andere dag, maar die verenigt zich dan met Christus die ook zoveel te lijden heeft, dat is dan toch ook een herdenking,
ja,
van dat lijden,
ja,
dat iemand moet meemaken, ja, en moet verbruiken.
Zeker, ja.
Dus dat kan eigenlijk met het lijden, met de geboorte.
Ja hoor.
Ja, eigenlijk met vreugde en met verdriet.
Zeker,
kan,
ja,
je het hele jaar door,
het hele jaar door
verenigen,
ja,
met
ja,
Christus.
Het is zelfs zo dat de getijden die door de leken werden gebeten in de middeleeuwen zo opgebouwd waren dat de hele dag er eentje was van zo'n cyclus. Als de zon opkomt 's morgens, is dat toch de sfeer van de geboorte. Als de zon ondergaat aan het einde van de dag, is dat de sfeer van het sterven. En in de stilte van de nacht is de graf waken, als het ware, hè? Totdat de zon weer geboren wordt. Dus men bad ook op deze wijze, ook in het huidige brevier, ik weet niet of u het kent, het tijdengebed, dat dikke, hè? Daar ziet u dat we de gebeden voor de middag, op de middag, na de middag, de sfeer laten zien van dat Christus opgaat naar het kruis en dat hij sterft aan het kruis. Dat wordt ook nu in het tijdengebed nog geactualiseerd, herdacht. Dus ook de dag is vol van de hele cyclus van wat hier in een heel jaar wordt uitgezegd. Dat is zeker, ja. En zo kunt u het ook met de week doen. En we hebben toch ook een traditie waarin de vrijdag de dag van het lijden is. Zondag is de dag van de verrezen Heer. En we hebben dus bepaalde devoties voor bepaalde dagen. Dus het kan.
Ja.
Het sluit het een, sluit het ander niet uit. Voor deze vier wegen, nu, was ik hem vrijwel bij voortduring dankbaar. Toen alles voltooid was waarvoor hij gekomen was, richtte ik mij al dus naar binnen en verhief ik mijn hart tot God met nieuwe dankbaarheid. Dit was de dag waarop al deze wegen op verheven wijze afgelegd waren, overeenkomstig de liefste en welgevallige wil van zijn Vader. Ik zag hoe hij van eeuwigheid af in de heerlijkheid gedeeld had en nu nog deelde. Daar heb je het, hè. Bij gedachten is gehoord ook dat het altijd doorgaat. Dat ieder moment weer vernieuwd kan worden. Niet dat het opnieuw gebeurt, maar dat hetzelfde opnieuw geactualiseerd wordt. Als wij Eucharistie vieren, is het altijd dat ene avondmaal. Geen nieuw. Maar altijd het ene, hier en nu, door ons. Daar en straks door anderen. Gisteren en toen door weer anderen. Hij wilde deze echter niet voor zichzelf genieten, zonder haar verdiend te hebben. Deze heerlijkheid. Hè? Dat is de achtergrond van haar denken. Christus wilde zijn heerlijkheid, die hij van God uit van eeuwigheid had, niet genieten, zonder ook de menswording daarin te betrekken. Zonder ook de mensheid daarin te betrekken. Hij wilde, als het ware, zijn heerlijkheid, die hij van als God van binnenuit al had, wilde hij nog eens als mens verdienen. Dat is de gedachte die hierachter zit.
Een hele andere kijk op de menswording.
Ja. Je zou kunnen zeggen dat Alwijds op deze wijze een beetje kijkt achter de motieven waarom God mens geworden is. En daar zijn in de geschiedenis van de kerk al vele antwoorden op gegeven. Een veelvuldig gehoord antwoord is: God is mens geworden om ons van de zonde te verlossen en de poort van de hemel weer open te maken. Hè? Dat is wat ons eigenlijk meest interesseert. Maar er zijn ook antwoorden gegeven waarin staat, Anselmus van Canterbury, Canterbury heeft al in de 12e eeuw ook die vraag gesteld. Cur Deus Homo, waarom is God mens geworden? En het antwoord is, om ons te maken tot wat hij is, zelf te worden wat wij zijn. God is mens geworden om te worden wat wij zijn, opdat wij kunnen worden wat hij is. Het is dus een weg geworden. De menswording is een weg voor mensen van God uit om God te worden. Tot op zekere hoogte. Hè? Van, we worden niet hetzelfde als God. Zegt u? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, om onze mensheid te verheffen, of wat staat er precies? Dat is het precies, ja. Dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Dus de heerlijkheid wilde hij niet van zichzelf hebben, maar hij wilde haar verdienen.